Ja, en nu verder. Weet u, op 24 maart jongsleden, toen heb ik gehad over Efeze 1, 2 en 3. Ik weet niet of u dat kunt herinneren of u aanwezig was. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar we gaan nu naar Efeze 4. En dat gaat er eigenlijk over waardig je roeping wandelen. Waardig wandelen. En ik weet niet, voordat u hier naar deze groep ging of wat ook, of naar de kerken waar u ook ging, hebt u er wel eens over nagedacht wat waardig wandelen is? Ja, ik kom zelf uit de Baptistenkerk. En er zijn waarschijnlijk ook mensen die uit de vergadering komen, waar de Gereformeerdekerk of noem maar op. En heb je toen wel eens gedacht, ik wandel mijn roeping waardig? Nou, dat kwam niet eens in je hele bibliotheek voor. Weet je, je roeping waardig wandelen. Nou, we gaan het eerst met elkaar lezen. Efeze 4. Ik ga het hele even kijken tot en met vers 16 lezen. We gaan niet elk vers behandelen, maar ik lees het wel voor. Efeze 4. Paulus die schrijft, dat is een ontzettend brief, en dan zegt hij, zo roep ik de gevangenen en de heren, dus Paulus roept, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Dus je bent geroepen en je moet zo wandelen dat die roeping waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Dus we hebben ook een hoop. En we hebben een roeping. Nou, ik had er nog nooit over nagedacht voor jaren terug. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen, u en ik, toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, dat is duidelijk. Heel duidelijk. Bent u niet? Nou, als ik het soms ook lees, dan denk ik van, nou, maar ik probeer er gewoon iets van te zeggen, maar ik ga ook nog even terug naar 24 maart, jongsleden, Efeze 1, 2 en 3. Dus En we hebben nu Efeze 4 gelezen en water, wannen gaat het over. Maar dan moet je wel goed opletten, zegt Paulus. Let wel op. Want dat is niet zomaar iets. Want denk je van, nou ja, ik waardig wandel, ik volg Paulus na. Maar we moeten opletten. Ja, en daar komen we zo op terug. Wij hebben vorige keer gehoord en gelezen van Paulus, die schrijft aan de gelovigen die heilig zijn, staat er. Efeze 1, vers 1. En het onderwerp was toen, omdat jullie weten, omdat ik weet, omdat wij weten, daar ging het om. Paulus zegt, ik schrijf dit omdat jullie weten wat ik nu schrijf. Dus jullie moeten het lezen, maar je moet het eigenlijk ook kunnen vatten en begrijpen. Je kunt het lezen, maar niet vatten en begrijpen, dat kan. Toen Paulus die Efezebrief schreef, toen had al die mensen aan wie hij schreef, de gelovigen, die hadden nog de hoop van de wederkomst en dat Christus terug zou komen en zij Christus tegemoet zouden gaan en dat ze op zouden gaan dan naar de hemel. Dat was de hoop van de handelingen. Maar Paulus bracht in de Efezebrief een andere hoop en roeping. Ja, en nu vorige keer hebben we het er ook over gehad, wat is onze hoop en roeping? Ik ga ervan uit dat jullie dat weten. Wij maken deel uit van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En onze hoop is een hemelse roeping. En een bovenhemelse roeping. Dat is onze hoop, daarboven. Als we sterven, gaan we daar rechtstreeks heen. En Paulus die zegt dan ook in Efeze 1, vers 17 tot en met 20. Daar bidt hij voor ons, opdat hij ons geeft, verlicht de ogen van onze hart. Zodat gij weet, staat er, welke hoop zijn roeping wekt. En Paulus die verkondigt in de Efezebrief dat er geen verschil is meer is tussen Jood en Heiden. Kijk, en voor mij is een, vaak is een Heiden of, dat is voor mij, zijn dat de 10 stammen. Dat we even heel duidelijk zijn. En daar staat ook die tussenmuur die er is, tussen die twee, en de heiden staat er letterlijk in de 10 stammen, die is weg. Kunt u zich voorstellen hoe de gelovige Joden in die tijd reageren, en ook de proseliet-Joden, dat zij geen voorrang meer hadden bij God, dat alles gelijk was. En al die proseliet-Joden en die Joden, die leefden nog steeds onder de wet, want zij moesten de wet houden. En Paulus, die had voortdurend in de latere brieven van Paulus te maken met deze Joden. Want ze waren fel tegen Paulus gekant. En waarom? Handelingen 21 vers 15, daar zegt, Paulus is daar bij een vergadering te Jeruzalem en hij legt uit wat God door zijn bediening onder de volkeren, 10 stammen, gedaan had. Vers 20, en het waren duizenden, staat er, maar er was een duizendtallen Joden tot geloof gekomen. Staat er ook. Vers 20, ijveraars voor de wet. Ze geloofden, maar ze moesten de wet houden. Anders kon je niet geloven. Vers 27 en 28, deze Joden die brachten heel de menigte in verwarring en sloegen de handen aan Paulus. Mannen, Israëlieten, kom helpen. Dit is de man die iets verkondigt wat indruist tegen het volk. Tegen de wet en deze heilige plaats. En vers 31, en zij proberen Paulus te doden. Maar zo zijn er ook gelovigen die de boodschap van Paulus wel aannamen. En die ook ingingen op wat Paulus verkondigde. Dat die tussenmuur weg was. En Paulus die zegt dan ook in Colossenzen 3 vers 1. Als u nu gelooft wat ik zeg en verkondig, zegt Paulus. Dat u met Christus bent opgewekt. Zoek dan ook de dingen die boven zijn. Dus als u het gelooft wat ik zeg en verkondig. Zoek dan ook de dingen die boven zijn. Ook in Colossensebrief en de Filippenzenbrief, waren nog steeds deze zogenaamde gelovige Joden en werkten de boodschap van Paulus eigenlijk behoorlijk tegen. Ze probeerden constant pootje te lichten. En dan staat er in Filippenzen 1 vers 28, laat u alsjeblieft geen schrikken aanjagen door de tegenstanders van wat ik verkondig, schrijft Paulus, en wat u gelooft. En wat zijn die tegenstanders? Dat zijn weer die wettische, zogenaamde gelovige Joden. Die niet wisten, niet verstonden en ook niet begrepen wat Paulus verkondigde. Want daar gaat het om. En ze vatten het totaal helemaal niet. En Paulus schrijft dan in Filippenzen 3 vers 1 tot en met 3. Let op. En waar moeten we nu op letten? En ook in deze tijd. Let op de honden. En dat was eigenlijk een uitdrukking, honden. Dat zeiden de Joden tegen de heiden die niet Jood waren en niet geloven. Dat waren in de Joodse ogen, en die mensen ogen, waren honden. Maar Paulus, die draait om. En wat zegt hij daar? Let op de honden, zei Paulus. Dat was dan die aanduiding voor Joden, wat Joden geloofden. Wie geen Jood was, dat was een hond. Paulus draait het om. Hij zegt, de honden zijn die vrome Joden. Dus met andere woorden, let daarop. Let op die honden, want dat zijn die vrome Joden. Wij niet, die geloven. Die vrome Joden waren de honden. En dan staat er, let op de slechte arbeiders. Mensen die beweren dat je alleen bij Gods volk hoort als je de wet houdt en besneden bent. Kijk, en dat was ook de reden in de handelingentijd dat die zogenaamde gelovige Joden Paulus wilden doden. Want wat had Paulus verkondigd? Als je gelooft dat Jezus de Christus is, dan hoef je niet meer laten te besnijden en je hoeft de wet ook niet meer te houden. Nou, dat was in de ogen van die Joden, was natuurlijk, nou ja, die waren helemaal, draaien helemaal dol, zeg maar. En dan, let op de mensen van de besnijdenis, die zeggen dat de besnijdenis is vereist om christen te zijn. Eigenlijk versneden ze gewoon de boodschap van Paulus. Ze sneden het allemaal in stukjes. Ze lazen net en zeggen, nou, daar klopt helemaal niks van. En ze verscheuren het eigenlijk, ja, en ze maken een complete andere draai van. En dan zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 17, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het u dikwijls gezegd, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen, ons burgerschap is echt in de hemel, schrijft Paulus. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus, zegt Paulus, wees mijn navolgers, zoals ik Christus nagevolgd heb. En dat is ook, waar de Joden het totaal niet mee eens waren. Efeze 4 vers 16, als gevangenen in de Heer. Efeze 4 staat er, als gevangenen in de Heer. En Paulus was gevangen genomen door de Heer. Ja, en waarom? En dan zegt hij, wandel waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Waardig wandelen. Als gevangenen in de Heer. En Paulus die predikt eigenlijk in de handelingenperiode als gevangene in de Heer. Hij is op een gegeven moment gevangen genomen door de geest van God. Staat in Handelingen 20 vers 22. En Paulus mocht bepaalde dingen niet meer verkondigen. Daarom was hij gevangene. Want Paulus verkondigde dingen in de handelingenperiode waarvan God zei stop. Tot zover en niet verder. En God die nam hem gevangen. En dan staat er ook als gevangene in de Heer. En hoe was Paulus eigenlijk bezig in de handelingen? Hij was de apostel der heidenen. En hij trad eigenlijk op naast de 12 apostelen in die tijd. En er waren eigenlijk de 12 apostelen der besnijdenis. Ze voorkomen dus dat het volk tot bekering moest komen. Dat zij geloofden dat Jezus de Christus was. En wij weten dat er niet gebeurd is. En Paulus, weet je, die verkondigde ook een boodschap. Alleen die ging dus naar de volken, of naar de heiden. En ze bereiden in de handelingen tijd eigenlijk Israël voor wat ze eigenlijk moesten doen, wat nu wij, weten wij, in de toekomst gaat gebeuren. Dat zij een koninklijke priesterschap gaan vormen en dat zij het evangelie gaan verkondigen. Alle volken rondom Israël. Zij worden erop uitgestuurd. Dat was de bedoeling van God. Maar wij weten dat dat helemaal niet gebeurd is. En ja, als je een beetje bekend bent hiermee met wat ik nu zeg, dan weten wij ook dat in de toekomst een overblijfsel en wezen tot bekering komt. En dat is daar ook in Romeinen 11 genoemd. Dat in wezen, dat is een geheimenis, dat een gedeelte van Israël in wezen het beloofde land binnengaat. Ze komen tot bekering. Maar wij weten dat in de handelingentijd de 2 en de 10 stammen niet tot bekering kwamen. Alleen wij weten ook, er staat in Romeinen 11 vers 29, dat de roeping van God onberouwelijk is. Wat God belooft, daar komt hij na. Alleen niet zoals wij denken dat het gaat. En wij hebben vaak wel een idee erbij. Zo gaat het, zo gaat het. En we lezen en we lezen. En als je het alles gelezen hebt, denk je, nou snap ik nog niet hoe het gaat. Tenminste, dat heb ik dus wel. Weet je, want dat is hetzelfde als je inzoomt op wat zijn nu de volkeren. Wat zijn de naties? Wat zijn de heidenen? Zet alles maar eens op een rij. Nou, ik heb het gedaan. 3 A4'tjes. En iemand had mij daarom gevraagd. En op een gegeven moment, dan kom je tot een conclusie. En als je tot die conclusie komt, dan gaat heel veel dingen compleet weer op de kop. Ook waar ik het nu over heb. Want toen ik daarachter kwam, toen dacht ik van, kan ik nog wel deze overdenking houden hier, weet je wel, met bepaalde dingen van, hoe moet ik aankijken, daartegen aankijken, hoe moet ik daartegen aankijken. En nou, ik probeer dus toch die lijn te houden die ik dus altijd dacht, ja, probeer ik te behouden. Maar dat even terzijde. Maar wij weten dat in wezen, in de handelingentijd, niemand, ja, dat is dan niet tot bekering kwam. Ze geloven niet dat de Heer Jezus de Christus was. En als je naar Paulus kijkt, die ging naar de volkeren. En Paulus die had ook de hoop van een opname in de handelingentijd. En kun je ook Paulus voorstellen dat hij ineens dat hij een opdracht krijgt van God om compleet iets anders te verkondigen. Hij geloofde iets en dan krijgt hij een openbaring van God. Ja, dat moet je aan de kant zetten. Ik neem je gevangen, je mag niets meer verkondigen en nu moet je dit verkondigen. Moet je voorstellen dat ik bij een van jullie kom, ik zeg ja, sorry, ik heb afgelopen nacht heb ik dus een openbaring gehad en alles wat ik nu zeg moet je vergeten en nu is het dit. Hoe zou u daarmee gaan? Ja, ik denk jongens, voor mij is een warboel, ik hou me mooi bij het oude. Weet u, en dat is ook het punt. En ja, de 12 en ook Paulus die probeerde het hele volk voor te bereiden als priestervolk. Want het duizendjarige rijk was er staande. En Israël moest een priestervolk worden. En dat was een eretitel voor het volk Israël. Maar ook dat weten dat dat niet doorgegaan is. Ja, en dus Paulus die mocht dat ook niet meer verkondigen. Dat de volken tot bekering moesten. Maar Paulus die ging wel. Dus hij moest ook gevangen genomen worden. Door de geest Gods. Hij mocht ook niet verder. En, weet je, en in de toekomst zal het wel gebeuren. Dus eigenlijk kun je ook zeggen, Paulus die wilde dat nog wel. En die ging alleen naar buiten. En die probeerde de volken tot bekering. Ja, ik stel me dat zo voor, hè, Paulus. Die probeert de volken tot bekering te brengen. En dan, en eigenlijk noemt hij zich ook wel een ontijdige geborene. En dan denk je van ja, dus Paulus was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Hij deed dingen waarvan God al wist, nou, dit gaat niet gebeuren. Dus eigenlijk was Paulus ook kunnen noemen een type van het volk Israël. Want wat het volk Israël in de toekomst gaat doen, een priestervolk, wilde Paulus nu al. Hij wilde alle volken tot bekering brengen. En alleen, hij moest dat alleen doen, want niemand kwam tot geloof. Dus op een gegeven moment is het ook logisch dat God zegt, nou, stoppen hier. Ja, ik neem je gevangen. Paulus, een ontijdige geboorte, staat in 1 Korinther 5, vers 8. Maar in de toekomst zullen er vele geboren worden. Ja, en dat is iets ook in te zijn, maar dat zijn die 144.000. Die worden geboren, 12.000 uit ieder stam, en die zullen ook uitgaan. Ja, en nou ja, en dan komt er een grote oogst van die 144.000. In Romeinen 11 verklaart Paulus ook van hoe dat verder gaat. En daar is ook een geheimnis, wat ik net ook al zei. Want zo zal heel Israël tot bekering komen. En dan kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen hoe dat gaat in de toekomst. Echt, als ik daarover nadenk, dan denk ik van, hoe zou dat gaan gebeuren? En voor mij, ik heb er wel beelden bij, en jullie ook allemaal wel, maar hoe dat nou precies in zijn gang gaat, kan ik in grote lijnen niet precies zeggen. Maar als Paulus dan ook die boodschap, die nieuwe boodschap verkondigt, in Efeze 1, 2 en 3, dan kan ik me voorstellen dat er een grote geloofscrisis was bij heel veel mensen die geloofden vanuit de handelingen tijd. En eigenlijk stortte hun wereld ook in. Ik kan me voorstellen. Alles waar ze zich aan vasthielden was weg. En Paulus verkondigde een boodschap. Hij zet het op papier en hij stuurt me dat maar naar alle gemeenten. Kun je je voorstellen dat hier een brief binnenkomt? Wat ik net ook zei, er komt een brief binnen. Het is allemaal anders. Ik denk, als je dus een Jood was, onder de wet, besnijden. En alles wat erbij komt, en je krijgt ineens een brief. Alles is weg. Tussenmuur is weg. Geloof me dat die mensen in verwarring waren. Maar waar waren we nu aan toe? Waar zijn we nu aan toe? Vroegen ze zich vast af. En dan komt Paulus met al die geweldige dingen in de Efeze 1, 2 en 3, waar wij ook mee bezig zijn. En dan mag hij gaan vertellen wat er eigenlijk van eeuwen her verborgen is. Het is nooit eerder verkondigd. En aan Paulus is dat geopenbaard wat hij moest verkondigen. En dan krijgen die mensen te horen aan al die waar hij die brief. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelsgewesten in Christus. Dus zo Christus gezegend is, zijn wij ook gezegend. We zijn geestelijk in de hemel geplaatst. Geestelijk al. Wij erven met Christus. Alles wat hij heeft, hebben wij ook. En dit is, voor jullie is dit natuurlijk een bekende boodschap. Jullie hebben dit vast vaker gehoord. Maar Paulus die bidt ook dat wij verlichte ogen voor onze harten krijgen. Efeze 1 vers 18. En als je verlichte ogen van je harten krijgt, van je hart krijgt, dan denk je van ja, dan zet je een bril op, want ik moest eerst ook voor jaren terug een bril afzetten, en dan zet je een bril op, en dan, weet je, en dan maak je dit eigen, je probeert het te begrijpen, ja, en je probeert het te vatten, en dan begrijp je het, en dan vat je het, en dan komt er een broeder, die zomaar voor een anderhalf jaar terug, die zit daar en die na een dienst en die zegt, Bertus, haal die bril nou eens even van je neus af. Zet even een andere bril op, want het kan toch ook zo zijn? Weet je, zo, hè? En wat ga je dan doen? Ga je die broeder volgen? Maar op een gegeven moment begint te lezen zoals die broeder dat vertelt. En dan denk je van, ja, zo kan het ook nog zijn. Zo kan het ook zijn. En op een gegeven moment ga je daar door, wat ik net ook al zei, en dan ga je ook bepaalde dingen uitwerken en dan ga je er dieper op in. Ja, en dan raak je soms, denk je, ja, zit ik nog steeds op het goede spoor of ben ik al van het spoor af? Weet je wel zo, hè? En dat mag ook. En dan vind ik ook altijd moeilijk om bepaalde dingen, weet je wel, die rijd je op een rij, alles heb je op een rijtje, en dan kijk je naar en ineens zegt iemand, maak even iets dit, weet je wel, even van spoor af. En dan komen weer andere dingen komen voorbij. Weet je, en ik kan me ook voorstellen dat die Joden die brief kregen, net zo dachten en denken, ja, maar dit is toch een vaste spoor. En nu schrijft iemand, die schrijft zomaar over de verborgenheid, dat wij niet de wet niet meer moesten houden, we hoeven ons niet meer besnijden of wat ook. Jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Jullie maken een deel uit van het lichaam van Christus. God ziet jullie aan in Christus. Zonder zonde. Heilig. Nou, dan denk ik op een gegeven moment van, hoe zouden die mensen wel niet gedacht hebben? En dan is die tussenmuur weg en dan ben je een nieuwe mens. Je bent een nieuwe schepping. Een nieuwe mens, een nieuwe schepping. En Paulus zegt, en dat moeten wij weten. Dat je een nieuwe mens bent en een nieuwe schepping. Efeze 1, vers 18 en 19. En dat is de hoop van zijn roeping, van onze roeping. En wat is die roeping dan? En er staat ook nog dat als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan worden wij ook met hem geopenbaard in heerlijkheid, als lichaam van Christus. Weet u, dat is onze positie. Dus als wij sterven en we gaan naar onze hoop en roeping toe, en als Christus terugkomt, zijn wij daarbij. Dan kan ik me voorstellen, dat is een compleet nieuwe boodschap. En Paulus zegt in Efeze 1, ik bid hiervoor. Dat je het zal weten en dat je het zal snappen. Want dat vindt Paulus heel belangrijk. Weet van die roeping en weet van de rijkdom van Christus waar jullie mee gezegend zijn. Jullie erven gewoon met Christus. Wat hij krijgt, krijgen jullie ook. Opdat ik zal weten. Maar veel christenen weten het niet. Kijk, ik kan dit vertellen en misschien luisteren er nog een paar mee. Maar wij weten het nu en het wordt jullie verteld. Opdat wij weten. En vatten wij het ook. Weten heel veel mensen toen hij riep aan de kruis van Golgotha, het is volbracht. Wat is er dan volbracht? Dat zijn van die woorden die zing je en die hoor je aan. En ik denk ook heel veel christenen in de landen, maar wereldwijd, die zingen dit lied ook, weet je wel, het is volbracht. Maar ze overzien niet wat is volbracht. En weet u, en dat is ook een geweldige, dat ga ik vanuit dat wij het weten, snappen en ook vatten. En het mooie daarvan is dat die lichaam van Christus, die moet vol worden. En dan kun je je voorstellen dat Christus boven wacht en die lichaam wordt steeds voller en voller. En hij wacht op u en op mij. Totdat die hele lichaam vol is. En dan denk ik, als je daar bent, dat ik daarbij mag horen, kan ik me niet voorstellen, maar het is zo. En dan zeggen we, dit is de verborgenheid, het lichaam van Christus. Dit is een verborgenheid. En het jammerlijke ervan is dat iedereen niet snapt en niet weet en het niet door heeft. En daarom zijn we ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Om het te vatten, om het te begrijpen. dat we een nieuwe mens zijn en dat we behoren tot het lichaam van Christus. En aan het kruis van Golgotha heeft Christus, op de Heer Jezus, dit alles volbracht. Toen hij riep, het is volbracht. En Efeze 3 zegt, daar zegt Paulus, dat hem die genade om dit te verkondigen, te beurt is gevallen om te vertellen van de hoofd en dat lichaam. De tempel, de woonsteden en de geest Gods. En Paulus die begint uit te leggen hoe dat lichaam functioneert. En ook precies. Hij heeft die opdracht om dit wereldwijd te verkondigen. Voor zover je dat wereldwijd kunt noemen. En wij hebben eigenlijk gewoon Gods hulp nodig om dit allemaal te begrijpen. Hij moet het ons duidelijk maken door zijn geest. Wij kunnen, als we niet geloven en we gaan dit lezen, dan lezen we eroverheen en we snappen er helemaal niets van. Maar geloven wij dat nu, wat de apostel Paulus zegt? Geloven we dat echt? Of gaan we, en die zijn er ook bij, ik ken ze ook, over al die jaren, die gewoon teruggaan naar die oude boodschap. Teruggaan naar de handelingenperiode, naar het nieuwe verbond. Kijk, het is vaak natuurlijk wel zo, als je die oude vertrouwde boodschap, maar met alle rituelen, dat voelt soms heel lekker. Ja, en ze zijn erbij die zeggen, nou dit is ons te moeilijk, wij gaan mooi terug naar waar we vandaan komen. Kijk maar naar het volk Israël, die werd uitgeleid uit Egypte. Gingen de woestijnen. Nou ja, ben de kortste keer wilden ze graag terug naar de vleespotten van Egypte. Wat in God hadden we beloofd, jongens, jullie krijgen een perfecte land, een prachtig land. Daar leid ik jullie heen. Maar onderweg wilden ze liever terug. En dat geldt ook voor de dag van vandaag. Er zijn ook gelovigen die dit horen en die gaan een stukje mee en zeggen, nou, ik ga toch maar terug. En ik hoop niet dat het met ons zo is. Maar ik kan er zelf niets bij voorstellen om terug te gaan. Wat ik nu heb ontdekt. En als je teruggaat, dan heb je het niet begrepen en heb je het ook niet gevat. En natuurlijk, er is geloof voor nodig om dit allemaal te snappen en ook in wezen te vatten. Maar accepteren wij dit? En dan kom je bij Efeze 4 terecht. Maar ga je geheel anders. Efeze 4, vers 20 tot vers 24. Maar ga je geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten. Dat gij verjoond wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Je bent pas geheel anders als je Efeze 1 tot en met 3 aanvaard hebt. Dan kun je ook pas zeggen, ik ben geheel anders. En als je het niet vat en begrijpt, dan ben je niet geheel anders, want dan ben je nog net zoals je was. Wij hebben in wezen, en het is moeilijk om te begrijpen, wij hebben Christus recht leren kennen. En als je de boodschap van Efeze 1, 2 en 3 snapt, dan ontdek je ook het plan van God, die je eigenlijk nooit hebt gezien. Weet je, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ging naar een bijbelschool in mijn vrije tijd. En dan ontdek je ineens, ik dacht, nou, ik heb er nooit over nagedacht wat mijn hoop en roeping was. In het begin niet, toen een jongetje van jaren 30 was. Ja, 30, jongetje. En op een gegeven moment ga je naar een bijbelschool en dan ontdek je ineens van, och jongen, Abraham had ook een hemelse roeping. Nou, dat was voor mij een openbaring, ik heb het al vaker gezegd hier. En, weet je, en toen dit weer weer kwam. Maar ik had in die tijd nooit nagedacht over een plan van God. Had ik echt nog nooit van gehoord. Ja, wel in de toekomst, dat Israël het land ingaat, maar dat was allemaal abracadabra voor mij. En dan ontdek je dus die hemelsroeping van Abraham, weet je, dat, en dan ontdek je dit. En dan denk je van, wat is dit wel? En dan, en op een gegeven moment leer je Christus recht kennen, dat Christus, dat God in zijn Zoon een plan heeft, wat er eens voor de grondlegging de wereld is begonnen, en dat eindigt op het eind, en dat hij alles overziet, en op het eind is God alles in allen, en hij ziet, overziet alles. En wij zitten hier wel, met elkaar, en eigenlijk is het verleden tijd in Gods ogen dat wij hier zitten. Kijk, wij zien elkaar wel, maar in de ogen van God, dan ziet hij ons, en denkt, jongen, die groepje is ook met wat bezig, maar ze zijn wel met mij bezig. Ja, en eigenlijk, in Gods ogen ben je er helemaal niet meer, want dan ben je al lang bij hem. Als je daarover nadenkt, hè, en dat is net zoals wij kijken tegen de schepping aan, ja, ik heb vaak genoeg gezegd, God ziet alles in zijn Zoon aan. Volmaakt. Hij ziet deze wereld helemaal niet onvolmaakt. In hem is alles al volmaakt. Maar wij leven toevallig net in een tijdsbestek en wij moeten die tijd naar uitdienen om dit allemaal mee te maken. Maar voor hem is alles al lang voorbij. En dat is de verborgenheid, dat je gaat je ontdekken waar God mee bezig is. En dan ga je ontdekken dat we met elkaar een samenlichaam zijn, dat we bij elkaar horen. Ja, weet je wat ik afgelopen jaar wel gedaan heb? Dan tel ik 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Nou, ik heb er wel zo over. Weet je wel hoeveel dat er zondagen zijn, hoeveel mensen dat hier zijn, die gewoon luisteren tijdens de overdenking? Tussen de 20 en 25. En of het nou druk, soms denk ik wel, het is niet druk. Maar je begint te tellen, oh, het is 23. Ja, want dan zijn de kinderen weg en de oppas is weg en blijft altijd... En dan denk ik op een gegeven moment, dat, en God ziet ons aan en zijn Zoon, en die ziet ons hier zitten. En dan denk ik van, ik denk dat God heel blij is dat hij ons hier zit. En wij zijn het samenlichaam. Hoe groot die groep ook is, wij behoren tot het lichaam van Jezus Christus. Weet je, en dan doe je ook de nieuwe mens aan. Het oude is allemaal achter je. En dan staat er dat je een nieuwe mens aandoet. Kijk, in school, als je dit hebt ontdekt, dan heb je de nieuwe mens aan. Ja, en dan staat in de Bijbel wel, je moet hem aandoen, nee, je hebt hem aan. Weet je, en dat vind ik ook het mooie, weet je. En dan kom je bij Efeze 6 terecht. Efeze 6, dan staat, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten en de hemelse gewesten. Daar hebben wij tegen te vechten. Maar wij hebben een nieuwe mens aan en dan staat er in Efeze 6 wat je aan moet doen. Nee, dat moet je niet aan doen, dat hebben we aan. Dus wat er ook op ons afkomt, alles wordt afgekerst. En tuurlijk kunnen we een keer struikelen of wat ook, maar we hebben de stempel te pakken. God zegt, je bent van mij. Je hebt een nieuwe mens aan, je bent een nieuw mens en je hebt wapens in God zegt, heb je aan. Dus in wezen kan ons niets gebeuren. In wezen, nee, ons kan niets gebeuren. Helemaal niks. Nou, en als je dat snapt, weet je, dat je zo door het leven kan gaan, dan is het ook wat er ook op je afkomt. En dan snap je ook niet alles, maar je weet het en je neemt het aan als waarheid van Paulus, dan denk ik dat we rust in onszelf hebben. Dan krijg je die rust waarvan God over Israël zegt, jullie gaan dan de rust in. Israël is nu, weten we met elkaar wat het is. Maar zij gaan straks die zevende dag in. En dat is de rust. En voor ons is er ook rust. Omdat wij in wezen Christus recht hebben leren kennen. Water wandelen. Niet terug. Maar vooruit. En wees u, We hebben toch ook zo'n moeilijke tekst gelezen over dat Christus opgevaren is en nedergedaald. Ja? Nou, ik kan me voorstellen, toen hij nedergedaald is naar de... waarheen? Hoe staat het daar ook? Efeze 4. Afgedaald naar... Even kijken.
Vers 9.
Tot in de diepte, namelijk de aarde. Ik heb er wel eens een uitleg gehad. Dus hij is in wezen naar de diepte gegaan, waar de boze geesten en alle demonen gevangen worden gehouden. En daar is hij heen gegaan, naar de kruisiging. En wat heeft hij daar, wat heeft hij daar geproclameerd? Tegen al die demonen. Enig denk ik dat hij gezegd heeft. Ik heb de dood overwonnen. Dat jullie dat maar weten. En wat je ook doet aan ons. Jullie hebben geen vat meer. Op mijn lichaam straks. Ik kan me voorstellen dat hij daar geproclameerd heeft. Ik heb de dood overwonnen. En ik ben bezig daar en daarmee. En wat jullie ook doen in de toekomst. Wat jullie ook doen. Zij zijn verzegeld. Weet je, niemand kan ons iets aandoen. En ik denk, dat is geweldig om dat te weten. Dat we die wapenrusting Gods aan hebben. En dan worden we ook niet meer, in Efeze 4 vers 14, op en neer, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel de mensen in hun sluwheid en tot dwaling verleid. Weet u, dan staan we vast, ook in ons geloof. En dat is ook het mooie voor mezelf ook. Dat we vaststaan. En dat wat er ook gebeurt. In mijn leven of in jullie leven. Niemand kan ons aan het wankelen brengen. Of denken we dat soms ook. Maar God houdt ons altijd vast. En dat is ook, ja, vind ik geweldig. Ook voor mezelf dat ik dit heb ontdekt. En ik sluit dan ook af. En wanneer ga je waardig wandelen? En dan moet je niet denken dat je zegt van nou ik heb het. En je gaat naast je schoenen lopen. Maar wees gewoon langmoedig. Zachtmoedig. En wat er ook op je afkomt. Je kan allerlei wind van leer beluisteren. Ook hier of waar ook. Je kunt alles beluisteren. En ik sta hier. Kunnen jullie mij vertellen. Vertel ik de waarheid 100%? Ik garandeer het niet. Ja. Ik probeer gewoon datgene over te brengen wat ik geloof in al mijn beperktheid. Ja, en gewoon langmoedig, zachtmoedig, geduldig, alles. Weet je, en dan kunnen we met elkaar ook gewoon verder. En ik ben ook een hele vreemde vogel, maar jullie ook. Weet je, en we verdragen elkaar hier. Ja, en ik denk dat we zo met elkaar om moeten gaan. En dan ga je ook waardig wandelen. Als je dit doel krijgt. En dan schrijft Paulus in Filippenzen 3 vers 13 en 14, zo sluit ik elkaar af. Broeders, ik voor mij acht niet, en dan zegt Paulus, dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs, de roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Dus we jagen ernaar, een roeping die van boven is. Amen. Vader, het is geweldig dat we zo met uw woord om mogen gaan. Heer, dat u ons verlichte ogen van ons hart hebt gegeven om dingen te begrijpen, om dingen te vatten, om dingen ook te weten. Heer, en dat alles door uw geest. Dank u wel daarvoor. En we kunnen alleen maar danken dat we uit genade mogen leven. Wij kunnen daar niets toe of afdoen. Heer, maar we gaan met u ook de toekomst tegemoet, omdat we weten waar we heen gaan. Dat we deel mogen hebben aan het lichaam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en als we daarbij stilstaan, dat kunnen we niet vatten, niet begrijpen, maar we weten het wel. En daar leggen we ook ons hand op. Heer, zo willen we ook de komende week aan u opdragen. We weten in alle zekerheid dat u bij ons bent en dat u ons nooit in de steek laat. Heer, dit bid ik zo uit genade alleen. Amen.